Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met Faalangst podcast. Maken jullie je om mij maar geen zorgen? Dat is een patroon wat kinderen kunnen ontwikkelen. En dat kan ervoor zorgen dat er een hoge lat ontstaat, faalangst ontstaat. En daar wil ik in deze aflevering met jullie wat meer delen. Dus welkom. En als je nieuw bent, welkom bij de Pubers met Faalangst podcast. Mijn naam is Mariette. Ik werk in Hoofddorp met tieners, jongeren en hun ouders. Als het gaat om faalangst, motivatie, het leren. En ik doe dat ook met hypnosesessies, zodat we dingen uit het verleden op kunnen ruimen. En ik kijk ook naar familiedynamieken. En daar gaat het vandaag wat meer over. Maak je om mij maar geen zorgen. Is een beweging, is een innerlijk gevoel wat kinderen kunnen krijgen. En dan moet je denken vanuit een familiesysteem, een gezin. En misschien herken je het zelf ook wel. Ik heb het van huis uit wel zo gedaan. Mijn broers deden het wat minder goed op school. Mijn ouders waren goed opgeleid. En ik was het brave meisje van, ik laat wel even zien hoe het gaat, hoe het moet. Dus ik haalde hoge cijfers, ik had een hoge lat, ik ging het gymnasium doen. En terwijl er allemaal gedragsproblemen daar waren bij de andere twee en veel ruzie, was ik dan degene die braaf was. Die zei, niet hardop natuurlijk, maar in mijn gedrag zei ik, op alle manieren maak je om mij maar geen zorgen. Ik regel het wel. En ik moet zeggen, dit zijn patronen die ontstaan in je leven. En het stomme is dat ze zich herhalen. Dus ik zie het ook bij onze dochter. Met haar broer hadden we altijd wat meer gedoe gehad. En zij is daar super zelfstandig van geworden. Eigenlijk wat ik vroeger ook deed. Ik regel mijn zaakjes wel. Ik zorg wel dat ik kan plannen en dat ik kan organiseren. En ik heb helemaal geen hulp nodig. Ik doe alles zelf. Dat heeft onze dochter ook. En die begint nu af en toe wel te zeggen van, wil je met mij huiswerk doen? Of wil je met mij leren voor mijn examen? Meer omdat we dat altijd met haar broer deden. Bij haar is het helemaal niet nodig. Maar ik merk nu dat ze wel uitreikt. Dat ze wel vraagt van, zou je dat willen doen? De reden dat ik even dit persoonlijke verhaal vertel is dat ik dit veel zie in mijn praktijk. Zeker met meisjes die een hoge lat voor zichzelf hebben. Ja, meisjes, ook jongens. Maar ik zie allemaal meiden voor me uit mijn praktijk waar dit gebeurt. Die hebben dan al, mijn broer heeft autisme, mijn zus heeft ADHD. Ik heb waarschijnlijk ook iets. En dan is daar zoveel in een gezin al aan de hand. Dat zo'n meisje dan alleen maar denkt, ik moet dit halen. Ik moet VWO halen. Ik moet niet eens van, ik moet mijn ouders laten zien dat ik dit kan. Maar dat gaat heel onbewust. Dat is op zielsniveau. Dus dat is heel moeilijk om doorheen te prikken met zo'n meisje. Want zij denkt gewoon, ik wil dit zelf. Ik wil dit heel graag halen. Ja, ik heb niet altijd motivatie of ik snap het niet altijd. Of misschien is het eigenlijk een niveau te hoog voor mij. Maar ik wil het echt heel graag. Zo'n oerverlangen om te laten zien wat het kan en dat het kan en dat het zelf kan en dat het zonder hulp kan. Dat is dus die hoge lat. En dat is best lastig. Het is ook lastig om daar vanaf te komen. Ik weet dat bijvoorbeeld de kindercoach Thea Adema, die alle coaches in Nederland heeft opgeleid, die laat kinderen aanwijzen hoe hoog is jouw lat. En dan doen ze hun armen bijvoorbeeld de lucht in, zo boven hun hoofd. Daar ergens. En dan laten ze gewoon een tijdje zo zitten. Hoe voelt dat nou? En op een gegeven moment worden die armen natuurlijk moe. En is dit gewoon niet uit te houden? En hoe zou het zijn als de lat wat lager is? Bijvoorbeeld zo net onder je kin. Zodat je er nog wel overheen kan kijken. Dat je nog wel wat kan zien. Of dat, bij sommigen is de lat heel laag. Die doen niet zoveel meer voor school. Dus een beetje hoge lat is helemaal niet verkeerd. Dus van die kant vraagt ze het eigenlijk aan een kind van, waar kies je voor? Wil je echt zo blijven zitten met je handen in de lucht en zo tot en met de vijfde of zesde klas doorgaan? Of mag het wel een tandje minder? Ik spreek ook zat kinderen met een hoge lat die daarvan in een soort van verlamming raken. Ja, en ik wilde, het is nu vakantie en ik wilde 4 uur per dag, 6 uur per dag gaan leren. Ja, en was ik na een uur, had ik al geen zin meer. En vind ik zo slecht van mezelf. En dus dan heb je wel een hoger lat, maar je doet het niet. Die mensen moeten soms leren van, nou, ga maar eens wat kleinere doelen voor jezelf stellen. En voel maar het succes. En als je al een uur leren al een te groot doel is, omdat je dan ook niet in actie komt, dan is het al een succes als je begint. Maar veel kinderen met die hoge lat zijn niet van dat, ik doe niks. Die zijn juist keiharde werkers. En die zitten dus ook te stressen voordat er een toets komt. Want ze willen heel hard leren en ze willen het halen. Maar het helpt wel als jij als moeder of vader bedenkt, wat maakt dat ons kind van binnen deze aandrang voelt? En het is echt niet zo dat alle kinderen die zo praten arts willen worden, geneeskunde willen gaan doen. Sommigen wel, die hebben echt zo'n doel. Ik wil oncoloog worden, want mijn oma is overleden aan kanker en dan wil ik kunnen genezen, bla bla bla. Dat is een mooi doel wat je na wil streven. Kan ook verlammend werken in de zin van, wil je niet liever naar HAVO? Nee, want ik wil geneeskunde doen. Maar sommige mensen hebben nog niet eens een doel van wat voor studie of opleiding ze willen doen. Maar ze willen wel VWO blijven. En ze willen wel dat niveau houden. En dan vraag je je soms af, waar komt het vandaan? Als het niet echt duidelijk is waar het vandaan komt, ja, dan komt het vaak uit het familiesysteem. Dus dan loont het om eens naar jezelf te kijken. Hoe hoog is jouw lat? En is er iemand in jouw familie, bij jouw ouders, die heel hard werkte om te laten zien, of die misschien helemaal niet gezien werd, en die dus heel hard moest werken om gezien te worden, wat misschien niet gelukt is door een andere tijd, een andere generatie, een ander leven. Het kan best dat jouw kind, die nu een hoge lat heeft, dat die dus daarmee bezig is van, kijk mij, zie mij, ik doe het wel. Die doet dat dan zeg maar voor opa of oma. Onbewust. Zelfs als een kind het hele verhaal niet weet. Dit wordt uitgelegd in het boek De Fontein van Els van Stijn. En dat raad ik echt aan iedereen aan om te lezen. Er zijn nog twee opvolgers van het boek. Maar De Fontein is het eerste boek wat uitlegt hoe dit met familiedynamieken werkt. Dat als er iemand, een oom of tante is met psychiatrisch gedoe, kan dat zomaar bij jouw kind een onheimisch gevoel geven, een depressief gevoel, een iets, dan is een kind iets gaan dragen voor iemand anders. Of nou, die oom waar niet meer over gepraat werd, ik neem dat lijden wel op me of zo, dan wordt het wel gezien. Dat gaat allemaal onbewust. En de grondlegger van deze theorie is Bert Hellinger. Dat is alweer van een eeuw geleden. Heel veel mensen werken hiermee als ze met familieopstellingen werken. En dan zit je allemaal met een groep. En de een, dan stel je iemand op voor je vader, voor je moeder, voor die ene oom, voor de ouders van je ouders. Dat kan ook allemaal 1-op-1. Bij mij in de praktijk ook, met matjes op de grond of met poppetjes op tafel. Het hoeft allemaal niet, maar het helpt wel als jij als ouders al ziet waar het vandaan komt. Als je al kijkt naar, wat is er in mijn familie of in de familie van mijn partner, van de vader of moeder, of de andere ouder van ons kind, wat niet helemaal klopt. En in elke familie klopt er wel iets niet. Er is een persoon waar niet meer over gesproken werd. Er is een persoon misschien zelf uit het leven gestapt. Er is misschien ooit een oma bij een bevalling overleden en daar kwam meteen een nieuwe moeder voor in de plaats om het gezin draaiende te houden. Er zijn allemaal dingetjes in een systeem. Er is natuurlijk de oorlog een paar generaties geleden. Er zijn dingen rondom daders en slachtoffers. Er zijn grensoverschrijdende dingen gebeurd. Dat kan allemaal maken dat een kind zomaar ineens een hoge lat heeft. Dingen die geheim moesten blijven, waar niet over gepraat werd, dingen die taboe waren, die komen er vaak als een soort bal die je onder water drukt in een latere generatie weer naar boven. In raar gedrag, in iets wat je gewoon niet snapt van, hé, dat heeft ze toch niet van mij? Nee, dat heeft ze ook niet van jou. Nee, hè, waar komt het nou vandaan? Ik wil je vooral de tip geven, kijk er eens naar. Wat is er gebeurd in de voorgaande generaties? En misschien weet je het wel. Ja, die ouders van hem, dat is, zit al vanaf het begin niet goed. Of misschien, ja, dat en die tante van mij. En het helpt al om daar gewoon, om het niet geheim te houden. Dus om daar nog eens over te praten. Van ja, het was toch wel raar hoe dat toen gegaan is. Of apart dat daar niet meer over gesproken is. Of hoe zouden ze daar in deze tijd mee omgegaan zijn. He, bijvoorbeeld, vroeger werd er niet over miskramen gepraat. Dat was een taboe. Nu wel, of doodgeboren kindjes. Vaak kreeg kindje nummer 2 dan alsnog de naam van dat ene kind. Dat doet allemaal iets in een systeem. En ik kan daar heel veel voorbeelden over noemen. Maar dat kan, dan kan je beter dat boek lezen van de Fontein. Maar ga eens met bij jezelf na. Wat maakt dat mijn kind zo diep van binnen deze enorme bewijsdrang heeft? Deze enorme hoge lat heeft? En als jij het ziet, als jij het snapt, dan kan je een soort van innerlijke beweging, een soort buiging naar je systeem maken van, oh, zo werkt dit. Misschien was mijn moeder zo, daardoor werd ik zo en daardoor is mijn dochter nu zo. Als je dat wat meer in perspectief gaat zien, dan kom jij steviger op jouw plek. En dat geldt ook voor de andere ouder van je kind. Als jullie gewoon snappen, dit is er voor mij gebeurd, dit is nu mijn plek, wij hebben nu ons nieuwe systeem, of je nu gescheiden bent of nog samen bent, jullie hebben samen een nieuw systeem, jullie familie. Hoe meer rust je hebt over wat er daarachter is gebeurd, zonder het te verbergen of geheim te houden, hoe meer rust het aan de volgende generatie geeft. Als jij en de andere ouder van je kind, als jullie stevig op jullie plek staan, dan hoeft jullie kind niet meer zo hard te werken. Dus dat is ingewikkeld, maar het is wel heel fijn, want dan hoeft je kind ook niet gefixt te worden. Je hoeft niet heel hard te werken om je kind te fixen. Je moet gewoon ja zeggen van ja, dit is inderdaad onze achtergrond. Ja, en nu gaan we daarmee verder. En nu gaan we in ons leven daarmee verder. Dus door nee te zeggen, door je ouders af te keuren of door hoe dingen gegaan zijn af te keuren, geef je onrust, maar door er gewoon naar te kijken en te zeggen, ja, this is it, dit is ons lot, ons pakket, wordt het al rustiger bij jouw kinderen, bij de kinderen die jullie samen hebben gemaakt. En dan kan je tenslotte ook nog kijken, als zo'n kind zo'n hoge lat heeft, hoe zit het onderling met onze kinderen? Is de oudste ook echt de oudste? En is de middelste ook echt de middelste? En is de jongste ook echt de jongste? Het brengt rust in een systeem als dat allemaal klopt. Als de jongste de enige normale is zonder etiketje, ik zeg maar wat, eentje die minder zorg nodig heeft, dan krijg je dat die zich als oudste gaat gedragen. En dat is ook niet handig. Dat geeft ook onrust, want er is al een oudste. Ook al is die qua gedrag misschien anders of moeilijker. De jongste moet gewoon jongste zijn. En dat kan je bijna in je taalgebruik tegen je kinderen zeggen. Jij bent de jongste, jij bent de middelste, jij bent de oudste. Want dat geeft gewoon andere rechten en plichten. De oudste is de oudste, de anderen volgen die. En de oudste heeft misschien al wat meer verantwoordelijkheden. De jongste mag wat meer spelen. Die heeft vaak de rol van, nou, ik ben de jongste. Iedereen moet om mij lachen. Of die is de jongste. Die moet niet te serieus worden, want die is de jongste. Nou ja, en de middelste, als er nog kinderen tussenin zitten, die zitten daar dan weer tussenin. Maar door gedoe en wat er dan ook speelt in jullie leven, kan daar onrust tussen die verhoudingen zijn. En misschien merk je het wel als volwassene ook, dat je eigen broer of zus misschien eigenlijk de oudste is, maar zich niet zo gedraagt. Of dat je jezelf aan het vader of moeder ben over je broers of zussen, terwijl je niet de oudste bent, dan ben je ook van je plek aan het gaan. En dat geeft allemaal gedoe in families. En dus ook gedoe bij je eigen kinderen. Ga eens kijken, wat is jouw plek? Wat is er voor ons gebeurd waar we nog niet zo naar hebben gekeken? Je hoeft het niet op te lossen, je kan het helemaal niet oplossen. Maar laat het gewoon het daglicht zien. Laat het zien aan jezelf. Wees je er bewust van. Dat maakt al dat je meer je plek kan pakken in het hier en nu als vader of moeder van jouw kind. Heb je hier vragen over? Of ben je benieuwd om eens een keer zo'n soort van opstelling te doen? Dan zijn er heel veel mensen in het land die dat kunnen. Bij mij kan het ook. Ik doe dat dan of met matjes op de grond. Leg maar een matje neer voor jezelf. Eentje voor je kind. Welke kant kijken jullie op? Hoeveel ruimte is daar? Hoe voelt het op de plek van je kind? Hoe voelt het op jouw plek? Leggen we je ouders erachter? Voelt het nu anders? Rustiger? Onrustiger? Dus dat kan heel goed één op één bij mij of bij een collega. Het kan ook met poppetjes op tafel. Ik doe dat niet zozeer met kinderen. Meer dat ze soms beseffen van, oh, daar komt dat zwarte gevoel vandaan. Maar verder is dit vooral iets wat je als ouders kan doen. Juist om je kind te ontlasten. Om je kind vrij te maken. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.